Goedemiddag allemaal. Ik wou eigenlijk een beetje beginnen, als iedereen zijn plek kan opzoeken. Goedemiddag allemaal. Van harte welkom bij deze integrale beeldvormende sessie van de commissies Ruimte, Natuur en Duurzaamheid en Economie, Mobiliteit en Ruimte. We hebben vandaag één agendapunt en dat is het evaluatietraject Omgevingsvisie, een tussenrapportage. Ik kijk meteen rond of ik de agenda als danig vast kan stellen. Dan is dat bij deze gebeurd. En dan gaan we nu direct naar het agendapunt 3 toe. De evaluatie Omgevingsvisie tussenrapportage. Mevrouw Smerlik is portefeuillehouder. Deze beeldvormende commissie is voortgekomen uit de bespreking van de Omgevingsvisie in de integrale commissie van 22 september. Door de commissieleden is verzoek gedaan om een werksessie te organiseren met het onderzoeksbureau voor de tussenrapportage, zodat de statenleden hun inbrengen kunnen doen waar in de tussenrapportage aandacht moet worden besteed. En voor een korte aftrap geef ik eerst het woord aan de heer De Vos van de provincie Flevoland.
Dank u wel, voorzitter. Op 1 september hebben we een integrale commissievergadering gehouden. Daarin is ook al heel veel verteld over de evaluatie van de omgevingsvisie zoals het college dat voor zich ziet, maar vooral ook samen met u wil gaan uitvoeren. Die evaluatie die is gepland, dat willen we even van, aan de voorkant benadrukken. Die evaluatie is gepland in het jaar 2022, de eerste helft van het jaar 2022. En daarin hebben we in het memo beeldvorming daarover hebben we vorige keer ook laten zien met een plaatje hoe we dat in de tijd zouden willen gaan zien. En het college is gevraagd in de bespreking van 1 september om ook met voorstellen te komen om dat proces in goede banen te leiden. En wij zijn ook in overleg met het college. Het college is in overleg met de procedurecommissie om voorstellen te doen om die sessies, om die bijeenkomsten over het evaluatietraject aan te reiken aan de procedurecommissie en daarover afstemming te zoeken. We willen die bijeenkomsten over die evaluatie van de omgevingsvisie, die dus plaatsvindt in de eerste helft van volgend jaar, organiseren aan de hand van een aantal sessies aan het begin, in ieder geval over de evaluatieaspecten. En vervolgens een fase ingaan waarin we nadenken over de actualisatievraag van de omgevingsvisie. Is de omgevingsvisie nog voldoende actueel? Moet die bijgesteld of bijgepunt worden? Of moet daar diepgaand over gesproken worden? Nou, om dat voor te bereiden zijn we een aantal zaken aan het doen. En een van de zaken is deze tussenrapportage waarover vanmiddag met u gesproken wordt. Een ander onderdeel, een andere bouwsteen noemen we dat, is de monitor geweest. Daar hebben we het vorige keer ook uitvoerig even over gehad. Aan de hand van een aantal vragen die daarover is gesteld. Ook dat is onderdeel van die evaluatiekant. Dat is een bouwsteen die we willen gebruiken om u te helpen om de goede keuzes te maken over die omgevingsvisie. En dat, dat zijn dus onderdelen van de omgevingsvisie waarin we in dit gedeelte van de voorbereiding tot aan 1 januari zeg maar een aantal bouwstenen aan het ontwikkelen zijn om u daarin verder te helpen. Nou, en om die redenen hebben we ook gedacht dat het nog goed zou zijn om dit verdiepende gesprek met u over deze tussenrapportage, want ook dat is een bouwsteen waarmee we aan de slag kunnen. U kunt ook bijvoorbeeld denken nog aan het leergangtraject van de Omgevingswet. Ook daarin zitten heel veel elementen die u straks bij het instrumentarium gedachtevorming rondom die omgevingsvisie kunt gebruiken. Dus we proberen u heel veel informatie te geven, heel veel bij te praten en bij te leren zeg maar, over het gebruik van die omgevingsvisie wanneer u tot besluitvorming moet komen. Nou, dat zijn allemaal zeg maar, voorbereidende beschietingen voor de evaluatie van begin volgend jaar. En daar wou ik het eigenlijk even als voorbereiding op dit gesprek ook bij laten.
Dank u wel, meneer De Vos. En dan geef ik nu graag het woord aan de heer De Graaf en mevrouw De Rie van Lysias voor een presentatie.
Voorzitter.
Meneer Van Ulsen.
Mag ik toch nog een aanvullende vraag stellen?
Omdat u het bent. Gaat u gaan.
Dank u wel. Dank u wel voor uw toelichting. U geeft met name iets aan hoe het eerste halfjaar van volgend jaar eruit ziet. Maar hoe ziet het tweede halfjaar eruit? Want u gaat eerst ophalen. En dan wordt dat omgezet naar producten, naar misschien wel een nieuwe kaders of bijstelling. Hoe ziet dat eruit? En misschien dat ik ook een stapje verder mag gaan. Dat in de actualisatie, hè, dat noemde u ook, hè, van majeure thema's in onze provincie. Hoe moeten wij dat proces, zeg maar, in 2022, laten we maar het hele jaar nemen. Hoe moeten we dat zien qua proces en volgorde?
Meneer De Vos.
Ja, dan ben ik nog niet helemaal duidelijk geweest. We hebben voor ons dat we het eerste helft van het jaar gebruiken, zodat ook die evaluatie helemaal in besluitvorming is afgerond voor de zomerperiode. Dat is ook ruim op tijd voor de nieuwe coalitieperiode. En vandaar dat we ons ook op die periode richten. Aan het begin van het eerste helft van volgend jaar willen we vooral die beeldvorming met u doen, die evaluatiekant. En dan voor de zomer zijn we de actualisatievragen met u afhandelen, ook tot en met besluitvorming. Hoe dat precies eruit ziet, ja, uiteindelijk gaat u daar zelf over, want u agendeert zelf. En met de procedurecommissie proberen we daar de goede werkvormen voor te gaan bedenken. En ook het besluitvormingstraject met de BOB systematiek goed op toe te passen. Maar daar hebben we de procedurecommissie voor nodig.
Dat was voldoende, zie ik. Mevrouw De Rie, u wilde gaan opstaan. Gaat uw gang.
Zal ik van start gaan dan? Mijn naam is Carla De Rie. Om mezelf eerst nog maar even kort voor te stellen. Ik ben adviseur bij bureau Lysias in Amersfoort. Ja, Jaap De Graaf is geassocieerd adviseur, dus niet bij Lysias in dienst. Maar die helpt ons bij opdrachten waar dat past. Daarnaast is hij voorzitter ook van de RLI. Dus dat even om onszelf te introduceren. We hebben een paar sheets voorbereid. Ik wil even beginnen met het doel van dit gesprek. Dan moet ik hem hier ook doorklikken. Ja, er is dus eerder al dat heeft Gerbe ook net al even genoemd, een beeldvormend gesprek geweest in september. Vandaag is vooral bedoeld om u de gelegenheid te geven om aan te geven wat binnen de opdracht die aan Lysias is verstrekt, om aan te geven wat u belangrijke accenten vindt, waar u het meest nieuwsgierig naar bent. En wat u ons wilt meegeven in de uitvoering van onze opdracht, zodat we daar in de uitvoering ook rekening mee kunnen houden en we daar ook iets gaan opleveren wat ook aansluit bij uw verwachtingen. Dus wat u vandaag inbrengt, dat zullen we meenemen in de uitvoering van ons onderzoek. En zoals Gerber net al toegelicht heeft, is onze tussenrapportage één van de bouwstenen voor de evaluatie van de omgevingsvisie die start volgend jaar. Nou, om u te kunnen laten zeggen van wat nou accenten moeten zijn in onze opdracht, haal ik kort onze opdracht nog even terug. In de uitnodiging aan ons bureau is aangegeven om onderzoek te doen naar hoe staat het met de realisatie van de omgevingsvisie, hoe moeten we verder, hoe waarborgen we flexibiliteit en adaptiviteit. Hè? Dat waren twee belangrijke uitgangspunten voor de huidige omgevingsvisie. Met als doel om de omgevingsvisie ook weer actueel te laten zijn in de uitwerking van de ambities. Dit zijn de concrete vragen die in de onderzoeksopdracht aan ons zijn meegegeven. Dus dit is een belangrijke sheet om even goed naar te kijken, om straks ook aan te geven binnen deze opdracht wat zijn nou voor u belangrijke accenten om aan ons mee te geven. Nou, een belangrijke vraag is natuurlijk, liggen we op koers wat betreft het realiseren van de ambities zoals die in de omgevingsvisie zijn verwoord. Wat zien we ondertussen aan ontwikkelingen? Want 2007, nou ja, was toch weer een andere tijd dan hoe we er nu voor staan met nieuwe opgaven die zich aandienen. Dus wat zijn recente actuele ontwikkelingen die ook raken aan wat in de omgevingsvisie aan de orde komen? Hoe werken we aan de omgevingsvisie? Dus ja, hoe komen we ook van papier naar uitvoering in de praktijk? Hoe hebben we het tot nu toe gedaan? Hoe organiseren we de uitvoering en gebruiken we, of hebben we en gebruiken we de juiste instrumenten? Of is voor het realiseren van ambities die we hebben en de doelen die we willen bereiken, zijn er ook eigenlijk misschien nog andere instrumenten voor nodig? Dat zijn allemaal vragen waar we onderzoek naar doen. Nou, op basis van deze oogst zullen we ook een analyse maken van wat voor politiek-bestuurlijke vragen doen zich dan voor als je dit, deze onderwerp het net ophaalt, met als eind van onze opdracht en ook waar we over zullen rapporteren hoe nu verder. Nou, kort ook even iets over de onderzoeksopzet. We hebben in de manier waarop we de vragen hebben geordend, daar ordening in aangebracht, een aantal hoofdthema's. Dus we kijken naar de context en de scope van de omgevingsvisie. Dus in die context kijken we ook van wat zijn nou de relevante actuele ontwikkelingen ten opzichte van wat in 2017 speelde. De inhoudelijke thema's sluiten die aan bij wat relevant is voor de provincie. De sturingsvragen, dan zowel de ruimtelijke sturing, hè, dus ja, veel opgaven nemen ook een ruimtebeslag met zich mee. Hè. Woningen vragen ruimte, de toekomst van de landbouw vraagt de ruimte, de energietransitie vraagt de ruimte. En is dan zo'n omgevingsvisie ook het instrument om daar in ruimtelijke zin sturing op te geven. Maar ook bestuurlijke sturing, het samenspel met gemeenten, met waterschap. Als vierde onderwerp waar we ons op richten is de organisatie voor de uitvoering van de omgevingsvisie en het instrumentarium. Dus deze zal ik straks nog even terughalen als we met u verder in gesprek gaan. Even voor nu een toelichting van waar staan we in het onderzoek. We hebben met de opdrachtgever, met de GS, afgestemd wat precies van ons verwacht wordt. Enkele uitgangspunten gekozen, die zal ik straks ook toelichten. We hebben wat eerste dilemma's in beeld gebracht. Een inhoudelijk onderzoek zijn we nu aan het uitvoeren op basis van allerlei documenten die beschikbaar zijn, zowel over de provincie, maar ook wat meer nationale studies en onderzoeksrapportages betrekken we in het onderzoek. En de opdracht aan ons houdt ook in dat we eind november onze rapportage opleveren. Dus dat moet op tijd zijn voor de start van de evaluatie volgend jaar. De uitgangspunten die we hanteren is een brede scope. Dus we bekijken naar het totaal van de omgevingsvisie, maar hebben daarbij ook afgesproken dat we niet op die 7 opgaven die in de huidige omgevingsvisie staan, voor al die 7 opgaven ook heel erg de diepte in kunnen gaan. Dus we hebben echt een opdracht om echt goed naar de hoofdlijnen en naar de breedte te kijken en wat minder de diepte in te gaan. En we houden uiteraard rekening met de karakteristieken van Flevoland. Nou, wat eerste dilemma's, om dat ook gewoon even met u te delen. De scope van de omgevingsvisie. Nou ja, ooit was in de ontwikkeling van de omgevingswet, die wet bedoeld voor de fysieke leefomgeving. Maar nou ja, daar is ook gesprek over of dat toch niet breder moet zijn. Of onderwerpen vanuit het sociaal domein die ook samenhang hebben met die fysieke leefomgeving. Ja, je kunt woningen bouwen, maar mensen leven dan ook ergens. Dus dat is ook niet met een schaartje te knippen. Nou, wat betekent dat voor de scope van de omgevingsvisie? Dat is voor ons een dilemma waar we in ons onderzoek ook naar kijken. Daar zijn we zelf ook gewoon nog niet uit wat we daar over zouden willen gaan adviseren. Zijn de opgaven nog de juiste? Nou, ik noemde net al wat over actuele ontwikkelingen in de context van de omgevingsvisie. En denk aan de stikstofcrisis. Transitie landbouw is toch op dit moment een heel ander vraagstuk dan 4, 5 jaar geleden. Woningbouwopgave ziet er anders uit dan wat in 2017 bekend was. Dus dat roept ook de vraag op, zijn de opgaven nog juist? Of moeten wat bij, moeten wat af? En moeten ze op een andere manier geordend worden? Hè? De huidige omgevingsvisie bevat een aantal strategische inhoudelijke thema's en een aantal onderwerpen die daar eigenlijk meer dwars op staan. Nou, is dat nog steeds een goede ordening? En is het tijd voor een nieuwe visie of kunnen we volstaan met een bijstelling van de bestaande visie? Dit zijn dus allemaal onderwerpen waar we op dit moment nog geen antwoord op hebben, maar waar we ons onderzoek op richten. En dan dilemma's op het gebied van de organisatie, de sturingsambitie van de provincie. Dus hoe organiseer je de sturing? Ik noemde net al iets over de ruimtelijke sturing en de bestuurlijke sturing. Hoe kun je dat op een goede manier organiseren als één overheid met mede-overheden? Het instrumentarium dat de provincie heeft om ook te kunnen sturen. Dan is dit mijn laatste plaatje om vooral met u in gesprek te gaan over wat ik in het begin al zei, als bij het doel van het gesprek. Wat vindt u nou belangrijk voor de tussenrapportage? Wat zijn uw verwachtingen binnen de opdracht zoals die aan ons verstrekt is? Welke accenten zou u meer of minder aandacht willen geven? Waar bent u nieuwsgierig naar? En wat heeft u nodig om de omgevingsvisie in 2022 ook goed te kunnen evalueren? Dus wij leveren een van de bouwstenen op. Dus ik kan niet beloven dat alles wat u wenst ook in onze tussenrapportage komt. Maar dit is voor u nu wel een moment om daar uw verwachting op dat gebied ook kenbaar te maken. En ik heb net iets verteld over dilemma's waar wij op stuiten in dit onderzoek. Maar het gesprek daarover met u volgt op een later moment, als ook de andere bouwstenen in aanloop naar de evaluatie volgend jaar beschikbaar zijn. Dus vandaag vooral uw verwachtingen, wat u mee wilt geven aan accenten voor onze opdracht en nog niet zozeer het gesprek over de inhoudelijke dilemma's. Dus het woord is nu aan u, tenzij Jan-Jaap nog iets wil aanvullen op wat ik verteld heb.
Nee, prima, dank u wel. Ik weet niet wat u prettig vindt om per staatlid een antwoord te geven.
Het is misschien niet zo'n heel creatieve werkvorm, maar we halen wel graag van iedereen de input op. Dus wat mij betreft een rondje of per fractie of hoe u dat gewend bent.
Nou, dan ga ik een rondje en dan begin ik aan mijn rechterkant bij meneer Van Ulsen. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. De accenten die wij in ieder geval belangrijk vinden, ik denk dat u die net al heel goed verwoord heeft, als zijnde van waar stonden we in 2017 aan de voorkant en waar leven we nu in 2021. De majeure thema's waar we veelvuldig in zitten en waar ook oplossingen voor moeten komen, en met name in onze provincie. En toen ik u net hoorde praten, toen dacht ik ook van in de vraagstelling van moeten we een nieuwe visie of kunnen we met het bestaande verder en hem herijken, is van als wij 130.000 woningen in deze provincie erbij willen gaan bouwen, dan ziet onze provincie er binnen 10 tot 20 jaar heel anders uit. En vraagt dat dan ook niet om een andere visielijn, maar ik heb hem nog niet voor u beantwoord, maar die geef ik in ieder geval aan u mee. In de vraagstelling van de bouwstenen goed evalueren schreef ik voor mezelf ook op van hoe was de relatie in de ontwikkeling van die omgevingsvisie met de gemeenten, maar nog veel belangrijker met onze inwoners van de provincie. Ik mocht zelf een keer aan de Flevotop deelnemen op een zaterdag. Hoe hebben wij ook onze inwoners weten te binden? Ook gericht nog weer op die majeure thema's die onze provincie raken. Klimaat is daar één van, zoals u net ook al noemde. Hoe hebben we die inwoners ook weten mee te nemen en ook inspraak kunnen geven op de thema's die zijn geweest en of die voor ons liggen? Tot zover maar even, voorzitter. Dank u.
Dank u wel, meneer Van Ulsen. Wilt u meteen daar antwoord op geven? Of?
Even ter verduidelijking. Dus dat eerste punt dat u noemt, dat sluit denk ik heel erg aan bij wat ik zelf ook in mijn verhaal heb aangegeven. Dus ik ga ervan uit dat we dat op het netvlies hebben. Maar uw vraag over de Flevotop met inwoners als onderdeel van onze opdracht, of hoe moet ik dat precies duiden? Of dat een advies kan zijn voor een volgende fase? Want dat zit op dit moment niet in onze opdracht. Dus wanneer zou u die Flevotop met inwoners een goed moment vinden?
Mag ik misschien op dit punt?
Oh nee, sorry, voorzitter. Die Flevotop die is geweest. Dus ja, ja. We kijken vooral terug. En daarvan zei ik van, we hebben die Flevotop gebruikt om die omgevingsvisie met elkaar samen te stellen. Met de ingrediënten die we toen hebben behandeld. En hoe hebben wij onze inwoners, maar ook gemeentes, in de afgelopen jaren op al die thema's meegenomen?
Ja, nee, dan heb ik hem.
Dank u wel. Meneer de Graaf, u wou.
Maar misschien mag ik even checken of datgene waar wij mee bezig zijn ook overeenkomt met uw verwachtingen. Zoals Carla Drie heeft gezegd, dus de sturingsvraag, als het gaat om hoe brengen we de omgevingsvisie tot uitvoering, met anderen, met andere overheden, met belanghebbende partijen, maar vooral ook met de inwoners. Die sturingsvraag en ook dus de betrokkenheid van de inwoners van deze provincie komt natuurlijk aan de orde in ons onderzoek. En daar zullen we ook adviezen over geven of opmerkingen over maken. Dus in die zin komt het wat u vraagt ook aan de orde. Maar de uitkomsten van kunnen we ons nog niet vertellen, want daar zijn we nog over aan het nadenken.
Dank u wel. En meneer Van Ulsen, voldoende. Meneer Daan, heeft u... U gaat met meneer Vos samen en meneer 18 ook. Dan kom ik bij u, mevrouw Den Boeren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb twee accenten. Het eerste accent is in de opdracht staat ook de vraag over hoe we flexibiliteit en adaptiviteit te waarborgen. Daarvoor zullen de nieuwe ontwikkelingen wellicht meegenomen worden. En u noemde zelf ook al het dilemma van het sociaal domein en de krachtige samenleving. Hè, alleen de fysieke of ook niet fysieke omgeving. Dan vind ik het wel interessant als we naar de krachtige samenleving kijken. Daar richt de aandacht zich vooral op dit moment op de gezondheidszorg. En mijn vraag is, ja, als een krachtige samenleving heeft wat mij betreft meerdere pijlers. Dus dan zou, hè, als we dan kiezen voor de niet-fysieke leefomgeving en we kiezen voor het thema krachtige samenleving, dat we ook naar de hele krachtige samenleving kijken. En noem ik onderwijs en educatie als voorbeeld. En mijn tweede punt sluit een beetje aan bij wat meneer Van Ulsen zei. Voor die tussenevaluatie kan het misschien relevant zijn om iets nog wat naders te weten over die sturingsvraag. Wat wij interessant vinden is de samenwerking en dan wel de bestuurlijke samenwerking, maar dan vooral de samenwerking met de gemeenteraden en het algemeen bestuur van het waterschap. Afgelopen maandag hadden we een hele leuke, zei het wel, digitale bijeenkomst, Samen maken we Flevoland. En daar kwam dat ook weer aan de orde. Hoe belangrijk de volksvertegenwoordigers ook bij dit onderwerp zijn. En die betrokkenheid, die wat mij betreft gaat betrokkenheid vooraf aan participatie. Dus je hebt betrokken inwoners nodig die uiteindelijk gaan participeren. En hoe ga je dan, ik geloof dat de unusual suspects heet, hoe ga je die dan betrekken bij hun leefomgeving? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw de Boer. Dan kijk ik naar mijn linkerkant. Of meneer De Graaf of mevrouw De Rie, wilt u reageren?
Ja. Misschien mevrouw De Rie ook wel, maar als u me nou toch vraagt, wil ik wel kort reageren. Het eerste punt van mevrouw de Boer, dat is een... Eigenlijk stelt u de vraag, als ik het goed begrijp, en dat is ook voor ons een vraag en ook onderwerp van ons onderzoek. Wat hoort nou wel thuis in die omgevingsvisie en wat niet? En ik denk dat daar verschillende opties liggen. In de huidige omgevingsvisie is gekozen voor eigenlijk een hele brede opgave. Eigenlijk, daar staat ergens een zin in, ik kan het me niet meer precies voor ogen, waar staat dat de omgevingsvisie over alles binnen Flevoland gaat. En vervolgens is dat niet zo, want sommige onderdelen van wat er in deze provincie gebeurt, komen weer niet aan de orde. En ik denk dat het een vraag waar wij iets over zullen zeggen, maar u uiteindelijk een besluit over moet nemen, is: beperk je nou tot de fysieke leefomgeving SEC? Dat is één variant. De tweede variant is: je beperkt je niet tot de fysieke leefomgeving SEC, maar je neemt daarmee ook mee de relatie met het sociale en het economische domein. En de derde, meest vergaande visie is: de omgevingsvisie gaat over veel meer dan alleen de fysieke leefomgeving. En ik denk dat wij op zijn minst die verschillende opties, en misschien zijn er nog meer te bedenken, in kaart zullen brengen. Misschien daar iets over zullen zeggen, ook wat er de plussen en minnen van zijn. Maar uiteindelijk is het aan de Staten om te bepalen hoe ver zo'n visie moet reiken. Dat Wat uw eerste punt betreft en wat uw tweede punt betreft, eigenlijk in het verlengde van het antwoord dat wij gaven aan meneer Van Ulsen van de VVD. Wij zullen zeker iets zeggen over participatie, burgerparticipatie, ook denk ik het verschil aanbrengen, nu u het zo zegt, dat is ook nuttig dat u dat naar voren brengt, tussen betrokkenheid en participatie. En ook ingaan op de vraag, hoe voorkom je nou dat niet alleen de usual suspects omkomen dagen, maar ook de unusual suspects, en daar zijn er veel van, namelijk de inwoners van de provincie. Daar zullen we zeker iets over zeggen, of het ook zover gaat dat wij ons gaan mengen in de relatie tussen het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van de gemeente en de waterschappen, dat weet ik nog niet zo zeker. Maar we hebben u goed gehoord.
Dank u wel.
Nou, ik vind
Gaat
het wel
mogelijk.
Ik kan nog één vraag weer terugstellen aan mevrouw Den Boer. Want wat u zegt over de ontmoeting met de gemeenteraden en waterschappen, heeft dat in de afgelopen periode in relatie tot de omgevingsvisie ook plaatsgevonden? Of is dat nu een nieuw initiatief in het kader van Samen maken we Flevoland?
Mevrouw Den Boer.
Voor zover ik dat in deze periode heb meegemaakt, is dat in het kader van de omgevingsvisie nog niet zo vaak voorgekomen, dacht ik. Maar ik merk dat wij vanuit de provincie heel goed geïnformeerd worden en ook heel goed betrokken zijn. En gemeentes hebben niet altijd de mogelijkheid om informatieve sessies op die schaal en kwaliteit te organiseren. Dus het gaat mij vooral dat we allemaal voldoende geïnformeerd zijn en dat we ook met elkaar kunnen spreken. Dus dat is meer het accent. En uiteindelijk hebben wij natuurlijk ook die rol als volksvertegenwoordiger, allemaal die rol als volksvertegenwoordiger en ook kaderstellend.
Dank u wel. Voldoende vuur. Ga ik naar de heer Ansijn. Gaat gang.
Ja, dank u voorzitter. Even op het laatste thema, of we nou zo goed geïnformeerd worden. Men is hier anderhalf jaar bezig geweest met hyperscale datacenters, zonder dat we daar ook maar een snipper over geïnformeerd werden. Dus daar valt toch wel het een en ander op af te dingen. Ik had eigenlijk ook een wat andere visie op wat het nu toe besproken is over de evaluatie van de omgevingsvisie. Want dan hebben wij waren er niet bij betrokken toen die omgevingsvisie tot stand kwam, 2017. Maar ik had eigenlijk verwacht dat we nou een evaluatie zouden doen op de uitvoering van die omgevingsvisie. En dan had ik eigenlijk ook de verwachting dat we dan ook gingen kijken naar wat er inmiddels van die uitvoering terechtgekomen is. Wat ik mist in uw presentatie, maar wellicht zit dat op een slag dieper, is die uitvoering dus zelf. Dus het uitvoeringsplan van die omgevingsvisie, hoe is dat verder uitgewerkt? We weten, er is een uitvoeringsagenda deel 1 gemaakt. Er zit een bijlage in, er zit een enorme lijst. We hebben 7 opgaves in de visie zelf zitten, maar de uitwerkingsagenda die bevat een overzicht met activiteiten per opgave, lange lijst. Ik zou bijvoorbeeld verwachten dat de vraag gesteld gaat worden van wat is er van die activiteiten nou terecht gekomen. Vervolgens zijn er koersdocumenten gemaakt. De Griffie heeft ze vandaag nog voor mij bij elkaar geharkt. Dat is een verdere uitwerking dan weer. En wat is er met die koersdocumenten gebeurd? Dat zou mijn verwachting zijn als we een evaluatie gaan doen van wat er sinds de vaststelling van de omgevingsvisie in 2017 nou van terechtgekomen is. Wat u volgens mij terecht ook vraagt is, met de actualiteit, hoe is er met de actualiteit omgegaan? Hè? Dus sinds 2017 en sinds die uitvoering is er dan ook nog bijgestuurd. Wij weten dat het college daarover verdeeld is, want de infrastructuur die laat weten dat ze het bijwerken van de visie niet nodig vindt, gegeven de grote opgave die de heer Van Ulsen ook net aangeeft, 130.000 woningen. Maar die zegt, ik frommel dat wel in de uitvoering erbij. U stelt terecht de vraag, misschien moeten we de visie zelf ook nog herijken. En verder verwacht ik toch wel een slagje concreter. Ik heb net al een paar dingen genoemd, concreet op de uitvoeringsinstrumenten. Hoe effectief zijn die gebleken? Zijn er de juiste instrumenten gebleken? Maar dan kijken we vooral naar de instrumenten die ingezet zijn, die ik net noemde. Daar heb ik een overkoepelende vraag bij. En dat is, dat zou ik prettig vinden als u die meeneemt. Vanuit jaar 21 is er echt de zorg over, is die omgevingsvisie nou niet gewoon te breed? En mis je daardoor aan slagkracht? En je kunt wel alle maatschappelijke zorg als provincie Flevoland in je omgevingsvisie meenemen. Maar als je dan ontdekt dat je instrumenten gewoon beperkt zijn, en dat horen we hier wekelijks, van daar gaan we niet over. En je kunt je beperkte budget heel dun uitsmeren, maar dan zul je misschien merken dat je wel ambitie, maar geen vaardigheden of slagkracht hebt. Dus dat is een vraag die wij hardop stellen. Is die visie niet te breed? Moet je hem niet focussen? Denk ik, en dat is degene waar we ook continu mee te maken hebben. We hebben te maken met een metropoolregio Amsterdam. We hebben te maken met een regio, of we gaan te maken hebben met een regio Zwolle. We zitten volop in een IPO. We hebben hier te maken met twee hele grote en veel kleine gemeenten. Dus er zit een groot verschil in. Hè? Een West-Oost-verdeling of een Zuid-West-Noord-Oost-verdeling. Die structuur die we in Flevoland hebben, die zou, en vooral die samenwerkingsverbanden, hoe gaan die hun vorm krijgen in uw evaluatie? Is dat als instrument alleen maar, hè, van u voert het uit door samen te gaan werken, of kijkt u ook naar van ja, drukken dit soort samenwerkingsvormen wel heel erg op welke visie je mag hebben? Tot zover even mijn eerste bijdrage, voorzitter.
Dank u wel, meneer Alsijn. Dan kijk ik naar mijn linkerkant. Mevrouw Dury, gaat er aan.
Ik begin. Even kijken hoor. Nou, hoe doen we de uitvoering? Volgens mij heb ik in de onderzoeksvragen laten zien dat dat ook expliciet aan ons gevraagd is. Hè? Hoe organiseren we de uitvoering? Hebben/slash gebruiken we de juiste instrumenten? Dus dat maakt wat mij betreft onderdeel uit van onze opdracht. En dan kijken we inderdaad niet alleen naar het document van de omgevingsvisie zelf, maar ook naar de uitwerkingsagenda. Die activiteiten, overzichten, die hebben we daar ook allemaal bij betrokken. En daar voeren we ook gesprekken over van, nou ja, wat lezen we in de documenten over die activiteiten en wat betekent dat in de praktijk? Dus uw vraag, wat is er van activiteiten terechtgekomen? Nou, daar kijken we naar en ook in relatie tot de ambities zoals die in de omgevingsvisie verwoord zijn. Dus dat eerste punt zit volgens mij nadrukkelijk in onze opdracht. Koersdocumenten, ja, we kijken natuurlijk ook van, hè, daarom is een van de kopjes die we ook gemaakt hebben in onze manier van kijken van wat is de context en de scope die voor de omgevingsvisie relevant is. Dat betekent dat we ook, dat komt in gesprek ook veel aan bod, de MRA-context, de regio Zwolle, dat hangt ook weer samen met die sturingsvraag. En daarbij kijken we van op welk schaalniveau speelt welke opgave zich af en wat voor sturing heb je dan voor bepaalde opgaven nodig. En nou, daar hebben we op dit moment nog niet de antwoorden op, maar dat zijn wel ook de dilemma's die we tegenkomen. Hè. Regionale samenwerking, ja, dat is voor veel opgaven een oplossing, maar wil niet zeggen dat alle opgaven zich ook op hetzelfde schaalniveau afspelen. Dus dat zijn wel de manieren waarop we in onze opdracht dit betrekken. De breedte van de omgevingsvisie, dat zit wat ons betreft ook verwerkt in de scope-vraag.
Misschien mag ik nog één... Misschien op twee punten... Carla de Rie nog even aanvullen. Wat de kwestie van de breedte betreft en nu op zichzelf begrijpelijke vraag, is het niet te breed? Verwijs ik naar het antwoord dat wij zojuist gaven aan het adres van mevrouw Den Boer. Want die vraag naar de breedte is wat ons betreft een hele belangrijke en eigenlijk voorliggende vraag. En er komen dus verschillende opties langs. En ik opnieuw verwijs ik naar wat ik tegen mevrouw Den Boer net heb gezegd. Wat betreft uw eerste punt, hoe staat het nou? Hè? Wat is er van terechtgekomen van die opgave? Daar is, zoals u beter weet dan ik, nog ook een monitoringrapportage. Wij moeten denk ik, ook u horende, nog eens even goed kijken naar de vraag, ook in relatie tot onze opdrachtgever. Wat, als het gaat om de stand van zaken over de uitvoering, moeten wij nou doen vanuit ons onderzoek? En wat hoort misschien thuis in die andere bouwsteen die er ook aankomt, als die monitoring? Maar wij begrijpen uw vraag heel goed. En hoe ver wij daarmee in de diepte ingaan, dat is dus een vraag die nogmaals in samenhang met de vraag of er ook andere bouwstenen zijn die op uw vraag een antwoord geven.
Dank u wel. Meneer Ransijn wil reageren.
Ja, dan heb ik wel behoefte aan de scherpte daarin. Want als we het niet hebben over wat is er nou van terechtgekomen en we hebben het dan over voortgang tegen planning. Want u zegt, ja, misschien zit dat wel in die monitor. Waar gaan we het dan wel over hebben? Hè? Wat gaat u dan wel evalueren? Heeft u dan over, hebben we wel de juiste visie? Dat zou er eentje kunnen zijn, maar dat is een vraag. Hè? Waar blijft dan over als de voortgang tegen planning ergens anders zit? En over die samenwerkingsverbanden, dat werd me niet helemaal duidelijk in uw antwoord. Mijn vraag is van, ja, ziet u die samenwerkingsverbanden in de metropoolregio Amsterdam, et cetera, nou als een instrument wat gebruikt wordt om de ambitie te verwezenlijken? Of ziet u ze ook, wij zien ze namelijk ook, als een samenwerkingsverband waarin je een visie opgelegd krijgt? Bijvoorbeeld, vanuit het Rijk krijgen we de visie opgelegd dat we hier heel veel windmolens moeten plaatsen, omdat hier veel ruimte is. De MRA vindt dat we onze datacenters hier maar moeten bouwen. Dat is niet iets wat ik in de omgevingsvisie aantref. Dat is niet onze visie. Dus in hoeverre wordt dat mee, worden die samenwerkingsverbanden meer ook als last meegenomen in de plaats van alleen als instrument om je doel te bereiken?
Dank u wel.
Voor de eerste vraag en dan kijk ik even naar jou, Carla, voor de tweede, als je het goed vindt. Ja. Zoals mijn rechterbuurvrouw heeft uit ingezet, ons onderzoek bevat 4 elementen. Punt 1, de scope, de rijkwijde, ook een van uw punten. Punt 2, hoe staat het met de uitvoering? Punt 3, hoe zit het bestuurlijk in elkaar? Hoe stuurt de provincie samen met andere partners? En waarop stuurt de provincie? En punt 4, instrumentarium. Dat zijn de 4 elementen. Daar komt dus het punt van de uitvoering. En hoe staat het ermee? Is het nadrukkelijk onderdeel van ons onderzoek. Alleen de vraag is, hoe ver gaan wij daarmee? Hoe ver gaan wij de diepte in? En dan op dat punt zeg ik, er is ook nog een andere bouwsteen voor de evaluatie. Dat is de monitoring, die daar ten dele ook een antwoord op geeft. Maar wij moeten denk ik met onze opdrachtgever, ook u gehoord hebben, nog eens even kijken, hoe ver gaan wij nou met, hoe staat het daarmee gesteld? En in welke mate wordt u op een andere wijze van die informatie voorzien? Dus point taken, maar het is niet zo dat het onderwerp niet aan de orde zou komen in onze onderzoek.
Dank u wel, mevrouw Drie.
Ja. En onze opdracht is nadrukkelijk nog geen evaluatie. We hebben de opdracht gekregen om een tussenstap te maken. Dus het is ook, is dat ook nog geen evaluatie genoemd, omdat die volgend jaar plaatsvindt. Ja, en ik heb, kijk, wat u schetst over de samenwerkingsverbanden MRA, regio's, Zwolle. Nou ja, hoe acteert de provincie in IPO-verband? Dat zijn onderwerpen die wij tegenkomen in het onderzoek. Als we onze documentenstudie doen, als we hierover gesprekken voeren. Alleen de vraag die u stelt kan ik op dit moment nog niet beantwoorden. Hè? Dus dit is onderwerp van onze onderzoek. Dit is wat we tegenkomen in deze opdracht. Als MRA vindt datacenters hier, gebeurt dat dan? Nou, volgens mij heb ik net ook aangegeven dat we kijken van hoe vindt de ruimtelijke en bestuurlijke sturing plaats. Dus waar gaat de provincie zelf over en wat bepalen anderen voor de provincie? Dus volgens mij wilt u, ja, ik heb een beetje de indruk dat u al een antwoord wil hebben, terwijl wij hier nog mee aan de slag zijn.
En ter aanvulling, en wellicht tot op zeker ook ter geruststelling, punt 3 van onze agenda, van die 4 punten die ik net noemde, is de sturingsvraag. En die gaat er dus over op welke wijze is tot op heden gestuurd, bestuurlijk, ruimtelijk, met andere partijen. En daaraan verbonden de vraag, als je vooruit kijkt, hoe zou dat dan in de toekomst kunnen of moeten, of wat zijn de verschillende opties? En daar kom je dus nadrukkelijk uw punt tegen, namelijk het provinciegrensoverschrijdende karakter van deze provincie. Zowel aan de westkant als aan de zuidoostkant, Zwolle enzovoort, u noemt het zelf. Dus de vraag hoe je in de toekomst dat zo zou kunnen organiseren, dat je aan de ene kant rekening houdt met de wensen en de opvattingen en de gedachten die aan de andere kant van de provinciegrens leven, maar aan de andere kant ook je eigen koers kan varen, die vraag komt aan de orde, zonder dat wij in de inhoudelijke dilemma's treden als waar moet een datacenter wel of niet komen. Dat is denk ik niet onderzoek van onze opdracht.
Dank u wel. Ik begrijp uw enthousiasme om te antwoorden, maar zou u het wel via de voorzitter kunnen doen? Dan kan ik het wel verdelen.
Neem niet kwalijk,
voorzitter. Nee, is prima. Ik ga naar meneer Mulkhuizen. Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk dat ik bij wijze van spreken bijna hetzelfde ga zeggen als mijn voorgangers. Alleen misschien een beetje met andere accenten en andere bewoordingen. Ik heb altijd in mijn hoofd zitten dat die omgevingsvisie dat een levend document is. Niet in beton gegoten. Wat in de loop van de tijd inderdaad bijgesteld, aangepast kan worden aan de huidige situatie. En ik heb daarbij eigenlijk ook het idee van, we hebben die 7 speerpunten dan zeg maar vastgesteld in die omgevingsvisie. Die gaan we dan bekijken en daar zullen we dan misschien aanscherpingen moeten doen naar aanleiding van de huidige stand van zaken waar we tegenaan lopen. En eentje daarvan die had ik inderdaad opgeschreven, dat was inderdaad die interactie met andere provincies, interacties met het Rijk, interacties met de inwoners. Die inwoners die op dit moment gewoon geconfronteerd worden met moeilijk aan een betaalbaar huis komen. Hoe kunnen we daar dan in die omgevingsvisie beter vorm aan geven? Dus die interactie met de omgeving buiten de provincie zou ik dan graag willen zien dat daar iets op de een of andere manier aandacht aan gegeven wordt. En het werd al een keer genoemd, vroeger was die omgevingsvisie of omgeving, die was heel erg op de fysieke leefomgeving gericht. Er komt straks een nieuwe omgevingswet aan, waar ook heel specifiek gezondheid en welzijn een thema is bij de punten die daarin besproken worden. In hoeverre kunnen we daar dan in deze 7 speerpunten die we in deze omgevingsvisie hebben, die we nu hebben, hoe kunnen we daar dan aandacht aan besteden? En daarnaast heb je natuurlijk de actuele ontwikkelingen. Hoe past die op dit moment nog in die omgevingsvisie die we nu hebben? En dan denk ik inderdaad aan de recente ontwikkeling op het gebied van stikstofproblematiek, waar je ook heel duidelijk weer die verbinding ziet met dat het niet alleen om Flevoland gaat, maar ook om onze omgeving. Als we hier een kippenboerderij in de buurt van Zeewolde neerzetten, dan heeft dat weer effect op de Veluwe, bij wijze van spreken. Dus hoe ga je daar dan mee om? Maar aan de andere kant ook natuurlijk bij de energietransitie, dat wij hier dus inderdaad, zoals meneer Ranzijn al heeft, heel veel windmolens neerzetten. En dan zien we opeens weer dat daar dus inderdaad ook gewoon dan gezegd wordt van, hebben jullie zoveel groene energie, dan kan er misschien ook wel een datacentrum in. Dat is natuurlijk invulling, maar die interactie is denk ik wel dat het een heel belangrijk speerpunt is. En waar we dan inderdaad ook tegenaan lopen, is dat er steeds meer op allerlei manieren beslag op onze ruimte in Flevoland gelegd wordt. Of dat nou is met de bomenstrategie, waarin we een opdracht krijgen om meer bossen te creëren, de Natura 2000 vragen en de uitbreiding van de natuurgebieden. Die opdracht van 100.000 woningen, hoe gaan we daar in onze omgevingsvisie, hoe hebben we daar vorm aan gegeven en hoe kunnen we daar in de toekomst betere op inspelen en accenten aan leggen. Dat zou mijn manier zijn om daar tegenaan te kijken. samengevat, omgevingsvisie, levend document, is nu een goed punt om daar te kijken van bij die 7 accenten die we daarin gelegd hebben, van hoe staan we daarin en waar moeten we die aanscherpen. Betrek daar vooral de nieuwe omgevingswet bij, het beslag op de ruimte en de interactie met de omgeving, niet alleen Flevoland, maar andere provincies en landelijk beleid.
Dank u wel. Wie van u wil reageren?
Ja, nou, een paar punten zijn inderdaad al eerder wat aan de orde geweest. Omgevingsvisie en levend document, dat was ook de ambitie van de omgevingsvisie, flexibel en adaptief. Dus in de vraagstelling aan ons zit ook van, heeft het ook al zodanig gewerkt de afgelopen tijd? Was het ook een flexibele en adaptieve visie? Dus ik denk dat dat zeker aan bod komt. De voorbeelden die u noemt van beslag op de ruimte, we gaan natuurlijk niet iets zeggen van nou, wij zien dat er wel zoveel ruimte is voor landbouw of kippenboeren of windmolens of wat dan ook. Maar voor ons is vooral de vraag, is zo'n omgevingsvisie een goed instrument om allerlei ontwikkelingen die een ruimtevraag met zich meebrengen, op een goede manier tegen elkaar af te wegen en een instrument om daarop te sturen. Ja, hoeveel ruimte voor welke opgave wel of niet beschikbaar is en op welke plekken. Ik ben de secretaris geweest van het adviescollege stikstofproblematiek. Eindrapport niet alles kan overal. Nou, deze titel is inmiddels ook op Flevoland van toepassing. En dan is om omgevingsvisie ook een instrument om daar sturing aan te geven. En dat is ook zeker wat we in ons onderzoek betrekken. Interactie met andere provincies, het Rijk en inwoners, daar is denk ik in eerdere antwoorden al het een en ander over gezegd. De relatie met de omgevingswet, dat is ook wat we in de contextvraag zeker mee zullen nemen.
Dank u wel.
Heb ik de vraag beantwoord.
Ga ik naar de tweede... meneer Simons steekt al zijn vinger op. Ja, ik wou eerst even naar de tweede rij. Er zit nog achter u. meneer Schenk, had u een vraag? Meneer Henk zit erachter verstopt. Ook niet. Nou, dan kom ik toch bij meneer Simons uit. Gaat u gaan.
Dank u, voorzitter. Ja, ik begin met de vraag die mij het meest bezighoudt bij dit onderwerp, namelijk de geest van de omgevingswet is dingen loslaten, dingen mogelijk maken, ja, mits, in plaats van nee, tenzij. En dat zien we zo graag niet alleen in provinciaal beleid terug, maar dat zien we ook opgenomen worden binnen de gemeentes. Dat is zo graag. En die vraag die wil ik eigenlijk centraal stellen, van, daar wil ik antwoord op hebben. Wordt dat ook in de gemeentes al zo opgepakt? In alle eerlijkheid, ik ben ook maar gewoon burger van een bepaalde gemeente, zie ik het omgekeerde. Namelijk dat gemeenten dingen dicht gaan timmeren. En er heel lang over gaan doen. Ik was gisteren nog bij een boer die wat andere activiteiten op zijn erf wou hebben. En jongens, wat moet dat toch ontzettend lang duren? Nou, dit is nou niet bepaald de geest die wij uit die omgeving zet halen. Maar daar zou ik graag een antwoord op willen hebben. Is dat ook echt gebeurd? En dat, ik denk dat je zulke dingen uit de gesprekken in de gemeentes ook naar boven kunt halen. Een heel proces geweest om tot de onderwerpen te komen. Allemaal 7 afzonderlijke onderwerpen. Mijn vraag is, zijn die sectoraal gebleven of zit er ook een integraliteit in? Ja, sommige zitten ook wel dubbelingen in. Maar, misschien nog wel belangrijker, heeft PS nou een goed beeld bij de uitvoeringsagenda? De derde is echt een politieke, maar daar zitten we hier denk ik ook voor. Meneer Ranzijn zei al, vanaf 2017, daartussendoor is er een nieuw college gevormd, een coalitieakkoord. En wat mij dan zo intrigeert is van, is er nadien echt wat veranderd? Is er effect geweest van het coalitieakkoord? Zie je dat terug? Dus die vraag. Dan over, maar die vraag is ook al gesteld, hoe zijn wij nou geïnformeerd als staten over de omgevingsvisie? Er is een bijstelling telkens mogelijk via de PSC-documenten, via de begroting. Maar is dat nou genoeg geweest om echt een goed beleidsinhoudelijk gesprek met elkaar te voeren? is de vraag die ik stel. En is er een visie op sturing en samenwerking? Is die er wel? En als laatste wil ik ook participatie even aansnijden. Dat was ook een onderwerp in de Flevo-top. Daar zijn aanbevelingen gedaan. Die zijn ook weer doorvertaald in de beslispunten. Dus ja, ik denk dat dat ook onderdeel van de onderzoeksvragen moet zijn, participatie. Die vragen, voorzitter.
Dank u wel. Ja, ik kan begrijpen dat de politieke vraag misschien niet helemaal beantwoord gaat worden, maar wie kan ik het antwoord geven?
Voorzitter, de meeste punten van de kant van de heer Simons zijn geadresseerd komen aan de orde. Ik denk daarbij aan de vraag van ruimte geven en de mate waarin de ruimte is gegeven. Ik zeg daarbij wel, daarbij beperken we ons tot de omgevingsvisie van de provincie. Wij gaan niet ook nog onderzoeken of de gemeenten in hun omgevingsvisies of in hun praktijk zelf ook voldoende ruimte geven. Dat is op zijn minst op dit moment geen onderdeel van onze opdracht. En daar krijgt u denk ik van ons ook geen antwoord op. Als het gaat om de mate van ruimte die gegeven is door de omgevingsvisie van de provincie, komt denk ik de vraag aan de orde, is die ruimte niet te groot? En zou de provincie niet juist meer moeten sturen en juist iets minder ruimte moeten geven? Maar dat is een keuze uiteindelijk aan u. En wij zullen denk ik uw vraag globaal beantwoorden en dan duiden welke verschillende mogelijkheden er voor de toekomst zijn. En dan is het weer aan de staat om uiteindelijk om daar een besluit over te nemen. Dat is één. Het punt van de integraliteit is een heel belangrijk punt. Er zijn nu die 7 opgaven. Hoe waarborg je nou, is nou voldoende gewaarborgd in het verleden dat die in hun onderlinge samenhang zijn bekeken? En hoe zou je dat in de toekomst op de beste manier kunnen doen? Opnieuw een sturingsvraag, komt zeker aan de orde. Dat geldt overigens ook op, daar hebben we dan in antwoord op de vraag van andere statenleden iets over gezegd, over de kwestie van samenwerking en met andere betrokkenen en onder andere ook participatie en betrokkenheid van de bevolking. Wat denk ik niet zo op onze weg ligt, is om te evalueren wat het effect is geweest van het coalitieakkoord. En evenmin de vraag of de staten in de loop van het proces voldoende zijn geïnformeerd. Dat maakt in elk geval op dit moment geen onderdeel uit van onze beraadslaging, tenzij mevrouw Drie iets onderzoekt wat ik niet weet. Maar
nee, volgens mij houden wij de lijntjes onderling kort. Maar misschien wel, de omgevingsvisie heeft natuurlijk wel weer uitwerking ook gekregen in het coalitieakkoord. Dus we gaan zeker niet het coalitieakkoord evalueren. Maar er is wel een duidelijke relatie tussen de omgevingsvisie en het coalitieakkoord. Dus vanuit die invalshoek komen we dat coalitieakkoord natuurlijk wel tegen. En hoe dat dan ook weer is ingezet of heeft doorgewerkt om de omgevingsvisie ook tot uitvoering te brengen. Dus vanuit een ander perspectief raken we daar wel aan, maar het is inderdaad niet onze opdracht om ook het coalitieakkoord te evalueren.
Dank u wel. Ja, meneer Simons, gaat eraan.
Nou ja, het is misschien ook wel heel brutaal dan, maar ja, het is onze opdracht. Maar u krijgt ten diepste misschien wel de opdracht vanuit de Staten om dit werk te gaan doen. En op het moment dat we hier vanmiddag bij elkaar zijn en wij zeggen als politiek, wij vinden dit belangrijk. Ja, natuurlijk krijg ik een antwoord, maar het is toch een klein beetje onbevredigend eigenlijk. En denk ja, hoeveel hebben wij nou hier in deze zaal nog voor het zeggen? Maar, hè?
Dank u wel. Ik zie, u wil erop reageren? Meneer Graaf gaat ervan.
Het antwoord op deze vraag is natuurlijk technisch simpel. De Staten zijn de baas. Dus als de Staten uiteindelijk vinden dat iets meer of iets anders onderzocht moet worden dan wij nu doen, dan heeft u uiteraard het laatste woord daarover. Alleen wij werken op dit moment binnen een opdracht en een invulling daarvan, zoals die met GS, is besproken. En als de opdracht op een of andere manier verandert of verbreed zou moeten worden, dan lijkt het mij zo dat u zich eerder met de gedeputeerde te verstaan heeft dan rechtstreeks met ons. Zij het dan dat wij natuurlijk op dit moment aan bepaalde beperkingen, onder andere in de tijd gebonden zijn. Maar wij wachten vol belangstelling af wat het overleg tussen u en de gedeputeerde op dat punt dan zal opleveren.
Dank u, voorzitter. Ik kende deze route trouwens al via GS, maar fijn dat u me erop wijst.
Ja. Jawel, maar ik wou weer spreken, of althans ik wou niet de indruk wekken, dat wij niet zien dat u de baas bent, want dat bent u namelijk. Alleen het verkeer, het onderling verkeer, is wat ons betreft in eerste instantie met onze directe opdrachtgever. En vervolgens, als u andere wensen heeft, dan is dat een zaak tussen u en GS, waar wij tot op zekere hoogte buiten staan.
Dank u wel. Duidelijk antwoord, denk ik. Mevrouw Müller. Niet. Dan kom ik bij mevrouw Baas.
Dank u, voorzitter. Er is al veel gezegd door voorgangers. En het was mij wel duidelijk dat wat uw vraag aan ons is, vooral gaat om te kijken naar die 5 punten die onderdeel zijn van uw onderzoek. En om daarin te kijken naar wat vindt ChristenUnie daarin nou belangrijk. De eerste vraag die mij bekroop toen ik uw vragen las, of uw onderzoeksvragen, de hoofdvragen, in hoeverre verschillen ze nou van elkaar? In ieder geval die eerste 4 vragen, want die liggen wat ons betreft wel in elkaars verlengde. Net werd me al duidelijk dat in uw inleiding, hoe doen we het? Dat vooral gaat over hoe brengen we nou papier naar praktijk. Dus dat is wel inderdaad een ander accent. Maar ze lijken toch allemaal wel in elkaars verlengde en in samenhang met elkaar te bestaan. En ik denk dat dat ook goed is. Maar het is misschien wel goed om in hoe u dan die vragen gaat aanvliegen. Om daarin wel duidelijk onderscheid te maken in de beantwoording. Dat het wel over verschillende aspecten gaat. Brengt mij dat. Nou, voor ons is die samenwerking met onze andere overheden binnen de provincie enorm belangrijk. We hebben afgelopen maandag een interessante informatieve sessie gehad, waarin eigenlijk ook wel duidelijk werd dat die samenwerking ook wel goed van de grond komt. Het lijkt ons fijn als u daar goed naar kijkt. Dus dat gaat eigenlijk over het politiek-bestuurlijke aspect van uw opdracht. Ook de vraag waar we nu staan en hoe we verder moeten of verder kunnen, is het adaptieve karakter. En zijn er dan ontwikkelingen of ervaringen tot nu toe, bij ons of bij anderen, waardoor we anders naar de uitwerking van die opgave zijn gaan kijken? Dat zijn eigenlijk voor ons de vragen waar we meest graag het antwoord op zouden willen zien. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Lee.
Ja, dank u, voorzitter. Die vragen in elkaars verlengde liggen, dat klopt, denk ik. Hè? Dus voor een deel hebben ze betrekking op terugkijken. En de laatste 2 vragen gaan wat meer over, zijn meer toekomstgericht. En onze manier waarop we de documentenstudie hebben aangepakt en waarop we de gesprekken inrichten, onderscheiden we een aantal aspecten van de context waarin de omgevingsvisie zich bevindt, maar ook de actuele ontwikkelingen in de context. We kijken naar de inhoud en de scope van de omgevingsvisie, de sturing en dan zowel ruimtelijk als bestuurlijk, naar organisatie, uitvoering, instrumenten. Dus we hebben daar wel wat aspecten in onderscheiden om de onderzoeksvragen in elkaars verlengde te laten liggen, maar daar ook wel weer een helder terugblik van te kunnen geven op een aantal te onderscheiden dimensies. Die politiek-bestuurlijke samenwerking die komt denk ik in die dimensies ook terug. Hè, op het gebied van sturing, maar ook in de manier waarop de uitvoering is georganiseerd met mede-overheden en andere partners. Ja, en dat adaptieve karakter, dat is inderdaad een uitgangspunt van de omgevingsvisie geweest. En we kijken in het onderzoek van heeft dat in de praktijk ook zodanig gewerkt? Komt aan bod.
Dank u wel. Mevrouw Dubois.
Dank u wel, voorzitter. Ja, zoals meneer Van Ulsen de aftrap deed, over 20 jaar ziet onze wereld er heel anders uit. En voor ons is het binnen de 7 opgaven het sociaal aspect wel heel belangrijk. Zeker in combinatie met de woningbouwopgave, want die is natuurlijk enorm. Wij zijn blij dat de onderzoekers dit wel op het netvlies hebben. Zoals meneer Van Ulsen al zei, en mevrouw, ik ben uw naam even kwijt, gaf al aan, wij hebben dit op het netvlies, dus het geeft vertrouwen in het onderzoek. We hebben nog wel een vraagje. Komt er op basis van de evaluatie ook een adviesrapportje mee over het aanhaken van de inwoners in Flevoland, dus met betrekking tot de participatie op de diverse onderwerpen? Want de omgevingsvisie is immers in de geest van samen maken we Flevoland. En de vraag, is dit nog steeds de juiste visie? Ik denk dat de evaluatie en de monitor ons daarbij moeten gaan helpen. Want ik denk dat we deze vraag op voorhand eigenlijk niet kunnen beantwoorden. En ik denk ook dat het geëigde moment is. Voor zover heb ik geen vragen meer. Het is een ongelooflijk breed en moeilijk onderwerp. Dus ik denk dat het verstandig is om het onderzoek af te wachten.
Dank u wel. Meneer de Graaf.
U stelt u zet een belangrijk punt aan. Dat is de vraag in welke mate wij ook concrete adviezen gaan geven. En dat is voor ons nog een beetje een zoektocht. Ik denk dat wij daar waar er echt dilemma's liggen met verschillende mogelijkheden, waarbij de keuze echt van politieke aard is, dat wij dat aan de politiek laten. Maar er zullen andere onderdelen zijn. En wij dan niet verder zullen gaan dan de opties schetsen. En met de voor- en nadelen. En dan is de keus weer uiteindelijk eerst aan GS en daarna aan u. Of misschien een omgekeerde volgorde, afhankelijk van hoe u de zaken hier doet in Flevoland. Daar waar er op grond van, laat ik zeggen, meer objectieve criteria, wij toch tot bepaalde conclusies en adviezen zullen komen, zullen we dat niet nalaten. Dus het zal wel waarschijnlijk een soort mengvorm worden van op een aantal punten concrete adviezen, zoveel mogelijk gestoeld op objectieve redenering en criteria, en voor een deel het schetsen van opties met plussen en minnen, waarbij uiteindelijk de politiek aan zet is. Die is altijd aan zet natuurlijk, ook in de eerste soort vraagstukken, maar wij maken wel het onderscheid, denk ik. En dat is zoals we nu een beetje tegenaan kijken, maar we gaan morgen met de benen op tafel al dit soort vragen bestuderen, want we wilden graag dit gesprek eerst afwachten om de vruchten daarvan mee te nemen.
Dank u wel, mevrouw Straatsma.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, er is al veel gezegd en veel beantwoord. Ik zal proberen niet in herhaling te vallen. Maar wat ons betreft is de vraag van hoe je tijdens het hele traject van een visie omgaat met de actualiteit. Hè, dus dat hele adaptieve, dynamische karakter. Daar input en advies over, daar zijn we erg in geïnteresseerd. Hoe is dat gebeurd tijdens het huidige traject? Hè? Is de visie aangepast naar aanleiding van hele belangrijke nieuwe opgaven? Hoe vaak? Hè? Wat is wenselijk? Hoe vaak ga je bijstellen? Je kunt dat moeilijk elk jaar doen. Maar wat voor kun je daar überhaupt criteria voor aanleggen? Of voor verzinnen? Dus dat is een belangrijk punt. Natuurlijk zijn we ook heel erg geïnteresseerd in, dat is ook al vaker opgemerkt, van ja, hoe meer evaluatie zelf, hoe effectief is de huidige visie geweest? Welke vooruitgang is er geboekt op de 7 thema's? Maar we begrijpen ook dat dat ook meer een vraag is voor de evaluatie-exercitie van volgend jaar. Dan met de instrumenten, hè, want daar gaat u ook naar kijken. Nou, dan kom je op de monitoring. Daarbij hebben wij de vraag van, zou het niet helpen als je bij dat instrument ook concrete, heldere doelen stelt? Hè? Want nu is het, ja, er zijn dilemma's, voortgang een beetje, maar hè, op sommige thema's zijn wel heldere doelen en op andere thema's niet. Dus misschien zou dat helpen. Dat is misschien ook iets waarnaar gekeken kan worden. Natuurlijk de vraag van zijn de opgaven uit de huidige visie, zijn dat nog wel de juiste? Nou, dat is natuurlijk een hele brede discussie. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de vraag hoe je omgaat met de actualiteit. Maar het is ook al door een aantal mensen gezegd, om daar meer input voor te krijgen, zijn die bredere consultaties met gemeenteraden, waterschappen en staten en inwoners heel belangrijk, hè, om dat ook een beetje te kunnen toetsen. Dus hoe ga je zo'n instrument, als je het instrument of de participatie beter gezegd, hoe ga je dat verder aanpakken en ontwikkelen? Dat vinden we ook al een belangrijk punt. Tot zover.
Dank u wel. Wilt een van u beide antwoorden? Mevrouw Drie.
Dank u wel, voorzitter. Veel punten die naar voren komen zijn denk ik ook al eerder aan de orde geweest. Omgang met de actualiteit, het adaptieve karakter, nou heb ik denk ik eerder het een en ander al over gezegd. of de omgevingsvisie tussentijds is aangepast. Nou, er is geen nieuwe omgevingsvisie verschenen, maar we kijken natuurlijk wel van hoe zijn de opgaven in 2017 geformuleerd en hoe is daar de afgelopen periode aan gewerkt. Welke vooruitgang is geboekt op die 7 opgaven, zonder dat we op al die opgaven aan zich ook heel diep daar de diepte in gaan. Dus dat is wel een beeld op hoofdlijnen. Om te kunnen bepalen of vooruitgang is geboekt, dan heb je inderdaad wel iets van houvast nodig van ambities en doelen om ook te relateren van de activiteiten die ondernomen zijn. Hebben die bijgedragen aan het realiseren van die doelen? Dus dat is ook wel de manier waarop we daarnaar kijken. En of de 7 opgaven nog de juiste zijn, daar is denk ik al eerder het een en ander over gezegd. Nou, wij gaan niet voorschrijven wat de nieuwe 7 opgaven zouden moeten zijn, maar wel iets zeggen over de mogelijkheden om een breed, smal en wat voor en nadelen daaraan zitten. Dus ik denk dat dat eerder ook is toegelicht.
Dank u wel. Dan kom ik tenslotte bij meneer Van der Starre. Gaat u gang.
Tja, voorzitter, als laatste in het rijtje. Het trieste lot is dat de vragen die je dan hebt over het algemeen al beantwoord zijn. Allereerst dank Lysias voor de presentatie. Ik wil me daarom beperken tot een tweetal speerpunten die wij Lysias mee willen geven. We praten over een visie en inherent aan het bespreken van een visie is een abstractieniveau. Dat begrijpen wij en toch hebben we hele sterke behoeften aan een verdiepingsslag waar het gaat om de praktische uitvoering van de visie, de organisatie van de uitvoering in relatie tot actuele ontwikkelingen. En daarnaast zijn wij toch wel heel erg benieuwd naar de rol die wij als gebiedsregisseur, als provincie hebben in die praktische uitvoering. Wat zijn onze bevoegdheden? Wat is nou precies onze rol in dit hele proces? Waar zitten de beperkingen? Dus daar zouden wij ook graag een verdere verdieping in willen zien in de uiteindelijke rapportage. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer De Graaf.
Nou, ik zou bijna zeggen, u zult niet teleurgesteld worden. Misschien dat u wel teleurgesteld zou zijn over de inhoud, maar op de punten die u noemt komen zeker aan de orde in ons advies. Mede ook misschien in relatie tot wat de spreker voor u zojuist zei. U zegt de huidige visie is betrekkelijk globaal. We zouden behoefte hebben aan een verdiepingsslag. Hoe dieper je gaat, zowel in termen van doelen als in termen van uitvoeringsinstrumentarium, hoe minder adaptief je tot op zekere hoogte wordt. Daar zit een zekere spanning tussen. En die spanning zullen wij denk ik benoemen en ook aanreiken wat de verschillende opties zijn. En dan vervolgens is het weer aan de staat om daarover te beslissen. Maar die verdiepingsslag die u noodzakelijk acht, komt zonder meer aan de orde in de opties die wij zullen presenteren. Of dat dan bevredigend is voor u, is weer een tweede, maar dat komt zeker aan de orde. En dat geldt evenzo voor de rol van de provincie. En de vraag of anno 2017 de rol van de provincie, de sturende rol van de provincie, misschien niet een andere zou zijn dan in 2022. En ook daar, dat is bij uitstek weer een politieke vraag ook, in hoeverre ook de staten uiteindelijk willen sturen of juist niet willen sturen, of het initiatief vooral willen leggen bij de gemeente en het waterschap en bij anderen, of zelf het heft in handen willen nemen, daar gaan we zeker ook op in. Maar ook hier geldt, dat zijn bij uitstek politieke keuzes waar wij de opties zullen schetsen, maar ik denk niet categorische aanbevelingen kunnen doen, maar dat is onze rol niet.
Dank u wel. En voordat we dan aan de afronding komen, ga ik kijken of er nog iemand een prangende vraag heeft. Meneer Simonsen.
Ja, voorzitter, die vraag over dat coalitieakkoord heb ik bestempeld als een politieke vraag. Maar eigenlijk is het ook gewoon een feitelijke vraag. Want u kunt zien hoe de onderwerpen uit het coalitieakkoord nou invloed hebben gehad op die uitvoeringsagenda. Dus daar zou ik toch wel graag een antwoord op willen hebben. En alles overziend, alle vragen die vanmiddag gesteld zijn, komt bij mij toch wel de vraag boven. En zeker, ik wil altijd in gesprek gaan met GS en dat is ook de juiste route. Maar wat heeft u nu zelf als extra vragen genoteerd die u gaat onderzoeken na zo'n hoos aan vragen die u hebt gekregen? Dus ben ik eigenlijk, wat is nou de resultante? Misschien is er wel een antwoord op te geven, voorzitter.
Ik ga kijken of het antwoord op te geven is. Dank u wel, meneer Simonsen. Mevrouw Drie, gaat u gang.
Nou, ik ga een poging wagen. Er zijn wat mij betreft veel vragen gesteld of opmerkingen gemaakt over de breedte van de omgevingsvisie. En volgens mij hebben we hier scherper de behoefte opgehaald om dat goed in kaart te brengen. Wat redenen zouden zijn om misschien bepaalde opgaven wel of niet ook te agenderen. Wat mij betreft heb ik scherper een beeld gekregen dat er behoefte is aan een ordening aan te brengen van hoe breed of hoe smal zou een omgevingsvisie kunnen zijn. Wat zijn daar de voor- en nadelen van? En om wat voor politieke keuzes vraagt dat? Dus wij vinden het niet aan ons om te zeggen van het waren er 7, het moeten er nu 6 zijn en je moet er 2 gaan wisselen. Maar we kunnen wel schetsen van er zijn thema's die in 2017 misschien nog niet zo goed op het netvlies stonden, die nu wel aandacht verdienen in relatie tot een actualisatie van de omgevingsvisie. Maar om deze redenen, met deze voor- en nadelen, zodat het voor u goed mogelijk is om daar een keuze in te maken. Volgens mij zijn veel vragen over dit onderwerp gegaan, dus hoe breed of hoe smal zou een nieuwe omgevingsvisie kunnen zijn en wat voor ordening breng je aan in de opgave? Hè? Dus wat zijn strategisch inhoudelijke opgaven, wat zijn misschien ook vanuit het sociaal domein flankerende opgaven? Dus dat is volgens mij de scope van de omgevingsvisie. Dat is wat mij betreft nadrukkelijk aan de orde geweest vandaag. Sturingsvraag is heel veel keer aan de orde geweest, dus dat staat wat ons betreft nog scherper op het netvlies. De rol van de provincie, maar ook in de samenwerking met mede-overheden, met de aanpalende regio's. Dat is denk ik ook een oogst van vandaag, dat we niet beperken tot de schaal van de provincie, maar ook kijken in de context van de provincie wat er in de omliggende en de provinciegrens overstijgende opgaven gebeurt. Dus dat zijn wat mij betreft even wat me nu als eerste te binnen schiet, wat na dit gesprek scherper op ons netvlies staat.
Dank u wel. En meneer De Graaf nog tenslotte.
Misschien nog 2 punten aan toevoegen die wat mij betreft een gerucht van dit gesprek zijn. Punt 1, van verschillende kanten is gezegd, kijk ook goed, zeker als het om de toekomst gaat, naar mogelijkheden van participatie, maar vooral ook van betrokkenheid. Daar is mevrouw Van den Burg over begonnen, maar ook anderen hebben erover gesproken. Dat moet ze nadrukkelijk deel uitmaken, dat doet het overigens al. Maar u heeft ook terecht, het onderscheid is ook terecht aangelegd, gebracht tussen betrokkenheid en participatie. Dus dat is echt een punt van aandacht. En tenslotte, de heer, ik kan het niet goed lezen, Ram van jaar 21, Ransijn, zeg ik het goed?
Dat is meneer Ransijn, ja.
Ja, meneer Ransijn, maar niet alleen hij heeft gezegd, ik verwacht uiteindelijk van GS, los even van de vraag wat onze bijdrage daaraan is, toch binnen die opgave van de omgevingsvisie een antwoord op de vraag wat is ervan terechtgekomen. En ik denk dat wij nog eens even goed moeten spreken in welke mate wij op die vraag een antwoord geven, dan wel op andere wijze u een antwoord op die vraag krijgt. Dus dat punt heb ik ook nog extra genoteerd toe. En die beide punten eigenlijk die ik noemde, in aanvulling op wat Carla Verri heeft gezegd.
Dank u wel. Mag ik er dan? Meneer Ransijn wil reageren. Meneer Ransijn, gaat u aan.
Ja, ik zou er graag aan toe willen voegen. Want ik realiseer me ineens dat dit stuk uit 2017 toen niet door u geëvalueerd is. Maar ik zou eraan willen toevoegen, hoe effectief kan een omgevingsvisie zijn die op deze manier opgeschreven is in deze bewoordingen die we hier hebben staan? Want u triggert mij net, als we het straks gaan hebben over hoeveel is er van terechtgekomen, dan krijg je natuurlijk ook meteen de vraag van, maar was dat dan ook de bedoeling? En hoe duidelijk stond dat dan opgeschreven in die omgevingsvisie?
Korte reactie, meneer De Graaf.
U heeft volstrekt gelijk met uw waarneming dat dat met elkaar verband houdt. En wij zullen zeker de punten die u noemt betrekken bij de antwoord op de vragen die u op dit punt stelt. Maar nogmaals, de vraag hoe ver bij de beantwoording van die vraag gaan, hangt ook af van de vraag of GS op andere wijze daar bouwstenen voor kan aanleveren. En daar hebben we het dan nog over onderling.
Dank u wel. Kijk, meneer Simons heeft ook nog een vraag. Gaat u gaan.
Ja, voorzitter, ik begon mijn bijdrage dus met die feitelijke vraag. Want ik wil uiteindelijk natuurlijk ook een instrument in handen hebben, of in ieder geval een feitelijke informatie in handen hebben waar ik GS weer op aan kan spreken. En dan we werken nu met het huidige coalitieakkoord. Dus ik wil wel wat in handen hebben dan. Dus snapt u een beetje de achtergrond van mijn vraag? Ik zie u knikken.
Meneer Simonsen. Meneer Graaf gaat gang.
Wij snappen de achtergrond van uw vraag.
Prachtig antwoord.
Ja, heel kort, voorzitter. In de samenvatting die we net te horen gekregen hebben van de hoofdpunten, heb ik één belangrijk item gemist. En dat heb ik zelf niet genoemd. Maar dat is toch de integraliteit tussen de zeven programmalijnen. Die hebben allemaal hun eigen prioritering. En ik zou toch heel graag willen zien hoe dat in een integraal geheel verwoord kan worden en bijeengebracht kan worden. Tot zover.
Meneer De Graaf.
De heer Simons daagt ons uit om binnen 1 minuut na afronding van de beraadslagingen aan te geven wat ons betreft de vrucht van dit gesprek was. We hebben 4 vruchten genoemd. U vroeg vrucht, voegen we daar zeker aan toe en er komen nog anderen in het mandje.
Dank u wel. En dan mag ik dan ervan uitgaan dat het voldoende beeldvormend is behandeld. Ik zie knikken. Dan dank ik mevrouw Drie en meneer De Graaf hartelijk voor hun inbreng en beantwoording van de vragen. Ik sluit dan de vergadering, deze bijeenkomst, de beeldvormende bijeenkomst.
Voorzitter.
Meneer Van Ulsen wil toch nog wat kwijt. Gaat u gaan.
Mag ik misschien gebruik maken van de rondvraag?
U mag zeker de rondvraag.
Dat is wel een hele bijzondere, want ik wil geen vraag stellen aan GS, maar aan mijn collega's. Met uw toestemming.
Gaat u gaan.
Nou, onderdeel van de omgevingsvisie is ook de omgevingswet. Daar hebben we vanmiddag ook over gesproken. En het invoeren van die omgevingswet in de praktijk. En nu heb ik begrepen dat wij maandag een leergang hebben om 6:00. Maar dat er nog maar 9 collega's hebben ingeschreven. En wij zouden graag ook die omgevingswet in de praktijk willen invoeren. En daar nog een 10e, een 11e, een 12e en een 13e collega bij willen laten aansluiten. Dus bij deze de vraag aan iedereen die hier is. En degene die er niet zijn, ik heb het net even opgeschreven, die zal ik even keurig netjes benaderen.
Nou, dan zou ik bijna zeggen dat het goed moet komen naar dit verzoek van u. Ik dank u allemaal hartelijk voor uw aanwezigheid. Wel thuis straks en tot volgende week. Dank u wel.